Leiding op het woord van vandaag. 1 Johannes 4 vanuit de NBV-vertaling en ook dat kunnen we weer meelezen op het scherm. En dan staat er boven: wie de Zoon heeft, heeft het leven. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. Nu al is hij in de wereld. U kinderen komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, omdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Want volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, dan is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben, als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Tot zover. Een viertal weken geleden zat ik het sportgedeelte van de Telegraaf te lezen. En daar stond dit op: ik ben voor veel dingen bang. En wie is die man? Niemand zal hem waarschijnlijk herkennen. Ik ben toch een aardige sportfanaticus, maar ik herken hem ook niet. Dit is Rick Ebbingen. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Een man die in een sulky achter een renpaard zit. Zo'n heel klein karretje, zitten ze de benen wijd en daar gaan ze dan met 50, 60 km per uur over de renbaan. En wat lees ik in de artikel? Er wordt hem een vraag gesteld: kun je jezelf in een paar woorden omschrijven? En dan zegt hij meteen: ik ben eigenwijs. Zeker als ik ergens in geloof. En dat triggerde mij. Alleen die uitspraak al. Zeker als ik ergens, waar geloof je dan in? En dan lees je dat artikel verder. En dan kom je op een gegeven moment bij de vraagstelling, wat is je grootste angst? Weet je waar hij het meeste bang voor is? Om paardrijden. Hij gaat wel in dat karretje, dat hele lichte karretje, achter een paard hangen met 50 km/u. Ja, nog zo'n paard met zo'n karretje naast hem, links en rechts en weet ik veel wat dan. Daar is hij niet bang voor. Maar op de rug van een paard gaan te zitten, dat is... Nee. Is hij ontzettend bang voor. Maar dan lees je waar. Wat ben je nog meer bang voor? Oh, een heleboel dingen schrijft hij in dit artikel. Ten eerste, als er iets misgaat met de gezondheid van mezelf, dan stel maar dat ik eens een keer, en dat gebeurt er in die sport nog alles, op de kop gaat, en dat er, daar is hij constant bang voor. Maar ook bang voor de gezondheid van zijn naasten. Hij is bang, het verhaal is nog lang niet ten einde waar hij allemaal bang voor is, als hij naast iemand in een auto moet gaan zitten. Hij heeft liever het stuur zelf in handen, want daarnaast dan is het altijd van, ja, zou die voetganger, zou je die fietser, zou je die auto wel hebben gezien, enzovoorts, enzovoorts. Hij heeft last van claustrofobie, kleine ruimtes, vliegangst. Nou, dan noem je dus al wat angsten op. En dat inspireerde mij voor de preek van vandaag. Angst. Iedereen, zoals we hier allemaal zitten, we kennen allemaal angst. Misschien een enkele uitzondering niet, maar dat is een angst om het weg te drukken. Want iedereen heeft last van. Vroeger heb ik parachute gesprongen en momenteel moet je me niet eigenlijk op een hele hoge toren neerzetten, want dan, ja, dan vind ik het eigenlijk een beetje onprettig worden. Maar heel typisch. Dat kan in een leven dus ook nog veranderen, angsten. Er zijn een heleboel dingen waar je bang voor zou kunnen zijn, waar je angst voor zou kunnen hebben. Kinderen bijvoorbeeld, zeker kleinere kinderen, waar zijn die het meeste bang? In het donker. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er zo'n klein nachtlampje aangeschakeld, want ze zijn ontzettend bang in het donker. Heel veel mensen, ik sprak er gisteren nog een, waar ik gisteren mee in het interventieteam liep, die is ontzettend bang voor insecten. En in het bijzonder was hij bang voor, zeg het eens, voor wespen. Want als hij gestoken werd binnen een half uur, dan zag je eruit als Billy Turf, zei hij. Ik zei meteen daarop, heb je dan medicijnen daarvoor? Ja, die vergat hij elke keer. Ik zeg, ja, dat is geen discipline wat je in je leven toepast. Dat is iets wat je 's morgens meteen in je broekzak moet stoppen. Want stel, zeker in deze maanden, dat dat je wel gebeurt. Oh, daar had hij nooit bij nagedacht. Hij had ook nog veel te leren, hij was net 20. Veel mensen zijn panisch in een hele kleine ruimte. Ja? Weer anderen, als die zich op straat begeven, zijn daar weer bang. Of als je je moet begeven in een massa mensen. Ik zou zeggen, ga eens in de leerschool in Hongkong op dit moment, waar er 1 miljoen de straat op gaan. Begeef je daar eens tussen. Maar doe het niet alleen, want ik denk niet dat je het overleeft. Wat ik net al zei, heel veel mensen voelen zich ongelukkig als ze bovenop een hoge toren moeten gaan staan. Denk maar eens dat je op de 2e, 3e verdieping van de Eiffeltoren moet gaan staan en je hebt echt last van hoogtevrees. Nou, dan blijf je 1 meter of 10 van die reling staan en dichter durf je niet meer te komen. Ja, en in de lift naar boven, ja, dat doe je met je ogen dicht natuurlijk. Of op Tour Montparnasse. Maar er zijn er ook al bij, op het 3e trapje van de ladder, dat ze het angstzweet al uitbreken. Oh, wat hoog. Ook die mensen geeft het. En voor onze jongelui, als je op zaterdagavond, of eigenlijk moet ik zeggen op zondagmorgen naar huis keert, je was even de tijd vergeten, inmiddels was je al 1 uur of 2 over die tijd heen, en je was ook nog de sleutel vergeten. Oeh, dat geeft een bepaalde vorm van angst. Ik weet het zelf, maar ik had een bepaalde manier gevonden om toch binnen te komen. Dat was een slip of the tongue. Angsten, voor iedereen is het heel verschillend. Laten we heel eerlijk zijn. De een heeft dat, de ander heeft dit. En dan zijn er maar weinig die geen angsten kennen. Ik heb die periode wel gekend in mijn leven. Want toen zat ik in militaire dienst. Maar wat me dan opvalt, is dat er ook overeenkomsten waren in angsten. Want ik heb De afgelopen weken heb ik op mijn werk vooral van, ben jij ergens gewoon uit het wilde, ben jij ergens bang voor? En dan zie je bepaalde overeenkomsten. Overeenkomsten, ik zal er een vier met je noemen die elke keer toch regelmatig naar voren komen. En een van die punten was, waar zijn mensen bang voor? Waar denk je wel eens aan? Wat denken anderen over mij? Dat komt regelmatig terug. Een angstige vraag is dat voor sommige mensen. Want wees eerlijk, iedereen wil door een ander best wel aardig gevonden worden. Ja, de uitgesproken, ja, bepaalde managers in techbedrijven, daar geldt dat waarschijnlijk niet voor. En we hebben er ook een paar in de familie die erg waren. Dat is het doel, dat is de focus en alles moet opzij. Maar over het algemeen, hoe denken anderen over jou? Je bent, zeker als jongere, ben je bang om buiten een groep te vallen. Om op een gegeven moment alleen te komen staan. Want, laten we eerlijk zijn, je wil heel graag positief scoren. En wat doe je dan? Ik zie het met mensen om me heen. Ze gaan op stap. Ach, een keer dat pilletje. Een keer GHB gebruik. Want ach, voor een keertje moet dat toch kunnen. Dat is het begin van het einde. Maar daar kom ik dadelijk zo direct nog op terug. Alleen maar om mee te doen en een antwoord te geven op die vraagstelling, wat denken anderen over jou? Je wilt voorkomen dat anderen op een gegeven moment je niet meer zien staan. En wat ga je dan doen? Je gaat je aanpassen. Je gaat een colbertje aantrekken, nee dus, je gaat een broek die nog kapotter is aantrekken, enzovoorts, enzovoorts. Ja, je gaat een rode kleur door je haren, ik hoor dat ik het kon. Door je haren smeren, weet ik veel wat allemaal. Maar je gaat je aanpassen. Zeker jongeren hebben daar last van. Ze gaan roken, een jointje roken, enzovoorts. Ik zie het constant om me heen gebeuren. Met andere woorden, ze zijn bang om fouten te maken. Ze zijn bang om missers te maken. Een tweede punt, wat mij opviel, wat regelmatig terugkwam in die vraagstelling van waar ben je bang voor, is dat je bang bent om af te gaan. Bang bent om af te gaan. Moet tegenwoordig allemaal perfect zijn. Want in deze maatschappij, overal tegenwoordig, moet je presteren. Presteren op school. Word je beoordeeld op je cijfers. En wees eerlijk, je komt niet graag naar huis met een slechte lijst. Op je werk word je ook constant beoordeeld. Op je inzet, je loyaliteit en vooral natuurlijk op je prestaties. En zeker waar het de productieomgeving betreft, dan gaat het heel vaak om prestaties. Nog meer, nog sneller. Die druk. Bang zijn om in die sfeer fouten te maken. En dan kom je thuis en dan hebben zelfs je ouders hebben nog een lijst met wensen waaraan je zou moeten kunnen voldoen. Ik zou bijna zeggen, moet liefde dan ook verdiend worden?
Precies.
Een derde punt wat mij opviel is, wat zal de toekomst ons brengen? Altijd een punt, wat zal de toekomst ons brengen? We hebben de afgelopen jaren hebben dus een economie gehad. Ja, sky high zou ik bijna zeggen. Maar er is zelfs al een klein dipje waarneembaar. Met andere woorden, zit er de crisis aan te komen? Ja, hoe zal het gaan met mijn baan? Zal ik die niet verliezen? Wordt mijn tijdelijk contract nog omgezet in een vast contract? Ja, niet iedereen krijgt een andere aanstelling. Maar die soort gedachtes. Hoe zal het gaan in de toekomst? Hoe zal het gaan met onze kinderen, met onze kleinkinderen? Die zorg. Ja, en dat is op zich niet zo heel erg, maar het moet natuurlijk niet de overhand krijgen. Natuurlijk, in dit leven heb je een heleboel plannen. En het is ook goed om aan je plannen te werken. Maar die vraag blijft staan, hoe zal het dan straks verder gaan? Want ook deze wereld, waar je dan je plannen in tot uiting wil brengen, die staat ook bol van geweld, van haat, van nijd, van ellebogenwerk, enzovoorts, enzovoorts. Je kunt je zorgen maken om het milieu. Economie draait als een tierenlier. We komen zelfs mensen tekort. Denk maar eens aan het onderwijs. Zullen jullie gelukkig worden? Of treft ons dadelijk ook ziekte? Een ongeluk? Of whatever, zoals die pikeur. Op een geluk van een paard durft hij niet aan te zitten, maar ik denk er wel aan. Want als ik op mijn kop ga met 50, 60 kilometer per uur tussen al die galopperende paarden. Ja, dan zou je toch eigenlijk op een ander plaats willen zijn en niet daar. En dan die vierde. En natuurlijk in die werkomgeving waar ik werk, daar is dat heel latent aanwezig, de dood. Je kunt doodsbang zijn voor de dood. Die mensen geeft het echt ontzettend, die daar mee opstaan en mee naar bed gaan. Daar zul je altijd aan denken, aan die dood. Natuurlijk als je jong bent, beduidend minder als dat je wat ouder wordt. Maar het neemt een deel, een plaats in jouw leven. De dood. Zo opeens, als een windvlaag is het er. Kan zo gebeuren. Je kunt ook 120 worden. Lees maar in Genesis 6:6. Maar de meeste van ons redden dat niet. Een windvlaag. Kan in één keer gebeurd zijn. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je dierbaren. In je directe omgeving, daarnaast. Nog niet zo lang geleden was ik dus in gesprek met jongeren op de daklozenopvang. Waar er in een week tijd 5 mensen waren gestorven. Mensen waar zij dus dagelijks mee optrokken. Waarvan er 3 dus waren GHB gebruikt in combinatie met alcohol. Dat was heftig, dat zeg ik je. Dat merk je ook overal. Maar wat me dan opviel is, daags daarna was het bijna helemaal weer voorbij. En die dag dat allemaal zich passeerde, normaal komt de ambulance bij ons 1 à 2 keer per dag. En ze komen alleen nog maar als ze oud zijn. Want als ze dus een beetje verdwaasd rondlopen en agressief zijn, komen ze nog niet eens meer. Nee, alleen als ze helemaal van de wereld zijn. Die dag was het GHB-gebruik bijna niet heel. Het had een bepaald schokeffect. Maar die dag erop, 2 ambulances. Die dag erop, 3 ambulances zelfs. Omdat ze oud gingen. Zo snel gaat dat voorbij. Met andere woorden, we trekken daar geen lering uit. Maar dat is ook wel een specifieke omgeving, moet ik eerlijk zeggen. Die angst. Het kan zomaar gebeurd zijn. Wat als je hoort van een gezin die een auto-ongeluk krijgt. We hebben het in de vakantie gehoord. Een vader met een kleinkind komt daarbij te overlijden. En moeder met een dochter ligt in coma in het ziekenhuis. Verschrikkelijk om te horen. Het kan zomaar gebeurd zijn. Hoe ga je om met angst? En hoe kun je zeggen, ja, dat hoort bij het leven. Voor mij is dat flauwekul. En ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om me met deze vraag bezig te houden. Het kan zijn. Ik zou het jammer vinden. Want ik geloof dat het goed is om er moeite voor te doen. En ik geloof ook dat vandaag God jou daar iets in te zeggen heeft. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar Karel en die Indiaan staat het donderdag gaan vliegen naar Amerika. De veiligste manier van je verplaatsen. Maar toch, soms gebeurt het. Stap je in met die angst? Of totaal niet? Maar een heleboel mensen dus wel. Stoppen zich vol met pilletjes en weet ik veel wat allemaal. Want oh joh, angst. Wat heeft God ons daarin te zeggen? Daarom wil ik je nogmaals een keer wijzen op het woord wat we zo vandaag hebben gelezen uit 1 Johannes 4. En dat doe ik als volgt. Dat gedeelte wat we zo direct nog gaan lezen, dit is wel een heel klein stukje, vers 18. Dat staat vol van zijn liefde. Want Gods liefde voor ons En laten we heel eerlijk zijn, dat is onbegrijpelijk groot. Dat kunnen we gewoon niet pakken. Maar ook de liefde voor elkaar. Als gemeente zijnde, als man en vrouw zijnde, noem maar wat op. En door deze liefde, dan komt die angst in een compleet ander daglicht te staan. Want wat hebben wij gelezen in vers 18? De liefde laat geen ruimte voor angst. Want volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Hier wordt dus ons verteld dat Gods liefde voor ons echt alles, maar dan ook echt alles anders maakt. En dat betekent trouwens niet dat je nooit meer bang zult zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het betekent wel dat Gods liefde jou helpt om er doorheen te komen. Wat er ook gebeurt in jouw leven, hoe diep die dalen ooit ook kunnen zijn. Onbegrijpelijk groot leed. Maar God laat je daarin zien hoe je daar doorheen kunt komen. En ik ga je concreet proberen duidelijk te maken hoe Gods liefde daarin jou kan helpen. Want als je weet dat God van jou houdt zoals jij bent, waarom zou je je dan druk maken, bijvoorbeeld, over de mening van anderen? Waarom zou je je daar druk om moeten maken? God houdt van jou. Hij is er altijd. Hij geeft je die hand. Je mag het zelf bepalen of je met hem wandelt of niet. Hij geeft jou die hand. Hij overstelpt jou met zijn liefde. Waarom zou je je dan druk maken om anderen? Want voor God ben jij waardevol. Voor God ben jij speciaal jij. Je bent uniek. En voor God is die binnenkant veel belangrijker dan de buitenkant. Een jasje, gouden ringen, oorbellen van goud, weet ik veel wat. Helemaal. Stel niks voor. Het is alleen maar de buitenkant. Voor God telt alleen maar de binnenkant. En dat geldt ook voor een relatie. Als je echt een hechte relatie hebt, dan gaat het niet om de buitenkant. Natuurlijk, het is prachtig om tegen een mooie vrouw of man aan te kijken en daar ook nog tegen te mogen zeggen, dat is mijn man of dat is mijn vrouw. Natuurlijk, maar dat houden van wat in die relatie komt, komt vanuit je hart. Dat komt vanuit de binnenkant. En dat is ook wat God eigenlijk voor heeft. Probeer daarom jezelf te zijn. En wees je er altijd van bewust dat jouw leven altijd met zijn liefde omgeven wordt. Altijd. Gods liefde doorbreekt het gevoel van alleen maar moeten presteren. Ik mag geen fouten maken. Gods liefde doorbreekt dat gevoel. Mensen schrijven elkaar tegenwoordig heel snel af. Er hoeft maar wat te gebeuren. En dan is het al van einde oefening. Heel snel gebeurt het. Kap ermee. Maar bij God is dat anders. God biedt jou vergeving aan en schrijf je nooit, maar dan ook nooit af. God doorbreekt altijd jouw geploeter en nogmaals, hij reikt jou de hand. En neem die hand aan. Ga met hem echt aan de wandel. Verwacht het van hem, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Op het moment dat je je hoofd in het kussen legt, prijs de Heer. Ga met hem. Want wat zegt hij tegen jou? Ik wil jouw God zijn. En ik wil jouw leven compleet nieuw maken. Door mijn aanwezigheid in jouw leven. Want ik hou van jou. Ik hou van jou. Dat spreekt hij constant in zijn woord uit. Ik hou van jou. De toekomst is dus voor heel veel mensen soms een gigantisch groot zwart. En er zijn echt van die momenten in het leven dat je denkt van, ongelooflijk, zo diep, dat die pijn kan zijn. En dan komt die vraag, wat gaat er allemaal gebeuren? Allemaal vragen waar je op dat moment compleet geen antwoord op hebt. Maar Gods liefde vertelt ons dat God ons nooit, maar dan ook echt nooit, in de steek zal laten. En daar moet je dus niet van maken dat geloven betekent dat je alleen maar geluk zult ervaren in dit leven. Nee, zo werkt dat niet. Maar de liefde van God, die geeft je wel de garantie dat God bij in jouw nabijheid is, altijd. En de toekomst wordt dan minder eng als je weet dat God altijd met je meegaat. Maar dan, dat punt, die dood. Dat blijft voor sommige mensen toch een onmogelijke gedachte. En voor sommige mensen is dat een en al angst. Zeker als we ons realiseren dat er in de Bijbel ook nog over de hel gesproken wordt. Want na ons sterven zijn er twee mogelijkheden. Of de hel, of de hemel. Ons leven, nu, hier, op deze aarde, is bepalend voor de vraag waar we dus later zullen zijn. En nu zeg ik dit niet om je angst alleen nog maar een stuk groter te maken. Absoluut niet. Het is juist andersom. Ik vertel dit juist om je duidelijk te maken hoeveel God ervoor over heeft om jou te bevrijden van die angst. Want in zijn liefde voor ons heeft hij namelijk zijn zoon gegeven, die voor ons aan het kruis gestorven is en die de dood overwonnen heeft. Zijn dood, wat we straks in het avondmaal ook nog zullen gedenken, waarin Peter voorlag aan. Door het geloof in hem hoef je niet meer bang te zijn voor de hel en hoef je niet bang te zijn voor de dood. Ik zeg het niet helemaal goed. Niemand van jullie zit natuurlijk te wachten op die dood. En dat is ook maar goed ook. Zo bedoel ik het dus ook niet. Maar als we ons vasthouden aan de liefde van God, dan mogen we weten dat zelfs in ons sterven, dat we er niet alleen voor staan. Niet alleen degene die aan het sterven is, staat alleen, maar ook de mensen om hem heen. Om hem of haar heen. Ze staan er niet alleen voor. Dan kunnen we bij God terecht en dan mogen we zijn liefde volledig ervaren. En dan kan ik maar eigenlijk één ding zeggen. Welkom thuis. Want dat geeft zo ontzettend veel rust. Welkom thuis. Merk je hoe verrassend Gods liefde is? Gods liefde, die echt, als die tot uiting mag komen in jouw hart, dat het een plaats mag krijgen in jouw hart, dan ga je alle dingen in het leven in een ander perspectief zien. In het bijzonder je angsten. Wil ik zijn hulp vragen om mijn angsten te overwinnen? Of maak je een andere keuze? Zo van, vooral voor jongeren, ach, daar maak ik mijn eigen nog niet zo druk over. Misschien later wil ik daar nog wel eens over nadenken, maar ja, nu heb ik andere dingen aan mijn hoofd. Maar is er dan wel later? Denk maar eens aan die windvlaag. Is er wel eens een later? Of ik probeer zelf mijn angst over te winnen en ach, die hel. Ja, ach, ik zie het wel. Kan me op dit moment een beetje gestolen worden. Zo, ik maak het allemaal zelf wel uit. De ikgerichte mens in de wereld. De keuze is altijd aan de persoon zelf. En die keuze kun je vandaag maken. Nou is het redelijk windstil, maar als er een echte windvlaag komt, dat kan zomaar gebeurd zijn. Durf je het aan om heel open te zijn, heel eerlijk te zijn naar God toe. En werkelijk zijn liefde gaan ervaren in jouw leven. God bij de hand nemen. Elk moment van jouw dag. Tot het moment daar komt dat de Heer zegt, kom maar naar het paradijs. En dat je zegt, het is goed geweest. Ik heb hier al met hem gewandeld en straks zal ik met hem gaan wandelen in het paradijs, tot in alle eeuwigheid. Aan jou de keuze. Gods liefde is voor eeuwig. Amen. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we zo van uw woord mochten genieten, Heer. Dat u ons de hand reikt. Dat u ons geeft een leven heel dicht bij u, Heer. En in dit leven, Heer, hoge toppen, maar ook soms hele diepe dalen. Maar als we met u wandelen, Heer, dan zullen we samen over die hoge top gaan en zullen we niet naar beneden vallen. Als we met u gaan, Heer, en we zijn in het diepste dal van ons leven, dan zult u met ons omhoog wandelen. Een mooie metafoor, Heer, omhoog. Waar komt mijn hulp vandaan? Onderuit de put kijken we naar de top van de bergen. Heer, dank u wel voor uw woord van vandaag, Heer. Heer, wilt u het doen groeien in ons hart? Heer, dank u wel. U komt toe, Heer. Alle lof en alle eer is voor u, Heer. Tot in alle eeuwigheid. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.